onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33 en daarvan de versen 5 en 6. Psalm 33, vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Seremond. En het zesde vers. Maar het altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. De versen 5 en 6 van Psalm 33.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Lucas, daarvan het vierde hoofdstuk vanaf het 15e tot en met het 30e vers. Doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Lucas 4 vanaf het 15e vers. En hij leerde in hun synagoge en werd van allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, en als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in de vrijheid en om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van alle in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees u zelf. En al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elias, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er geen hongersnood werd, zodat er een hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elias gezonden naar Sarepta Sidonisch, tot een vrouw die een weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem op de top des bergs, leidden hem op de top des bergs en wierpen hem buiten de stad op de top des bergs en op de welke de stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaande zijnde, ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatdagen. Want zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt er vele genezen tijdens uw rondwandeling op deze wereld. Gij zijt van den hoge hemel gekomen op deze vervloekte aarde om zondaren zalig te maken, om te zoeken hetgeen dat verloren was. En Heren, daar gaat gij nog mee door, door de bediening, door middel van de bediening der verzoening, door middel van uw knechten die het woord hebben te prediken en die daartoe van uwentwege geroepen zijn. En gij hebt er ook tijdens uw omwandeling op aarde, heb gij zelfs Ook zijt gij zelfs vertrokken naar de delen van Tyrus en Sidon om daar een Canaanese vrouw te helpen, te redden en van genade en met genade te bedelen. En o Heere, we zien het ook wat gij hebt gepredikt in de synagoge ten tijde van de profeet Elias. Er was een weduwe in Sarepta Sidonis en er was een Melaats krijgsoverste en die werden geholpen omdat de uwe, het volk Israël, het evangelie in ongeloof verwierpen. En o Heere, we zien daar de uitkomst van. Dan wordt de Heere Jezus wordt op de top des bergs geleid. En ze voerden hem op de top des bergs om hem van de steilte te pletter te gooien. En lieve heren, dat kan alleen feitelijk gepredikt worden door degene die daar ook kennis aan hebben. Want te zeggen dat Paulus 40 stokslagen min 1 heeft ontvangen, dat is niet zo moeilijk. Maar Paulus zegt, ik heb 40 stokslagen ontvangen, min 1. O heren, en mochten we dan onze mond niet voorbij praten, maar mochten we toch wel uw woord laten spreken. En dat kan alleen als gij de schriften opent, als gij ons hart opent voor uw woord. Want heren, dan zal het echt ingang vinden en dan zal het zijn de beleving der zaken. Dat woord dat zoet in de mond is, maar bitter in de buik. Want heren, daar zit altijd een kruis aan verbonden. En gij doet uw volk, gij trekt uw volk naar huis onder het kruis. Het kruis is een middel om thuis te komen. O heren, en mocht dat ook onder ons gekend worden, dat we geen evangelie hebben waar de ergernis uit van het kruis is wegvertaald. En dat heden ten dagen zo populair is. Mensen komen tot het geloof. En mensen kiezen voor Jezus. Maar ach, wat zal het dan ontzaggelijk zijn en ontzaggelijk klinken op de dag der dagen. Ik heb u nooit gekend waarvan waar gij zijt. O heren, mochten we toch waarachtig ons onderzoeken en onderzocht worden. En dat we ons stellen onder de tucht van uw woord. Want gij komt uw werk in de ziel zelf te werken en ook te bevestigen. En dan mag uw volk zeggen, dat zal geen leed uit mijn geheugen wissen. O Heere, kom ons daartoe te bedienen uit uw heiligdom, want gij zoekt niet de arbeiders, maar de vrucht. Gij zoekt vrucht. En o Heere, van ons moet het gelden, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. En zoals gij ook gezegd hebt tegen die vijgenboom, die wel veel blad droeg. En ach Heere, mochten we daar de betekenis van ontdekken, veel religie, maar geen vrucht. Want de waarachtige vruchten die hangen aan de boom en die produceren wij niet. Heer, het zijn uw vruchten, uw ponden. En zult gij ook deze avond uw ponden willen vermenigvuldigen, zoals ook die dienstknechten die ponden hadden ontvangen en uitriepen, Heer, uw ponden zijn vermenigvuldigd. O Heer, wat zal dat een zegen zijn? En wat zal dat tot eer van uw naam zijn, omdat gij het zelf gewrocht hebt. En mocht het ook zijn onder ons dat gij medewrocht, niet om ons, maar om uzelf. Want Heere, gij zult het nooit om een mens doen, gij zult het nooit om mensen doen. Gij kunt het zelfs niet om uw volk doen, maar gij kunt het wel om uzelf doen. En mochten we daarvan de vruchten genieten. De vruchten zijn voor de landman. Maar Heere, gij hebt ook tegen uw volk gezegd, uw vrucht. Want ze hebben ook vrucht. Uw vrucht worden in mij gevonden. O Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht onder ons. En dat we vervuld mochten zijn van het uwe. En al onze bekommernissen op u zouden werpen. Want dat heb gij zo gaarne. Daarvoor heb gij een lam besteld. Om al onze zonden op hem te wentelen. Om onze melaatse hand op zijn hoofd te leggen. Want Christus zegt, geef mij u mijn laatstheid. En dan ontvangt gij mijn gerechtigheid, o Heere. Mochten we dan bekleed worden met het kleed van de gerechtigheid van Christus. Want de gerechtigheid van Christus redt van de dood. We smeken het u, Heere, dat gij aanwezig zijt in onze harten, in onze monden, in onze verstanden. Verstand hebben we niet. Maar mocht het bestraald worden met goddelijk licht. Want Heere, dan is Christus onze wijsheid, onze rechtvaardigheid, onze heiligmaking, ja, onze volkomen verlossing. Want een andere gerechtigheid is er niet, een andere gerechtigheid hebben we niet. Maar gij hebt gerechtigheid waarmee we voor God kunnen bestaan, waarmee we voor u kunnen bestaan. O Heere, zie ons aan in uw Zoon. En Heere, er is alle reden dat je het niet doet. Want Heere, het is alles verzondigd, land en volk. We wijken van u af. Maar mocht gij uw verbond nog stellen, dat van geen wankelen weet. Want Heere, ons land is vol van duistere moordspelonken. En er is niemand overgebleven. Zoals Elia moest klagen. Maar gij hebt altijd nog 7000 die de knie van Baal niet zullen buigen. Maar mochten dan die 7000 verenigd zijn in een waarachtig geloof dat door de liefde is werkende, waarin de waarheid zegen viert. En de waarheid is Christus. Lieve Heere, open dan uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord. Gedenk de zieke, gedenk Bernard, o Heere, mocht gij hem nog goed en nabij zijn. Mocht gij hem niet alleen verlossen van die duivel die hem zo menigmaal te pakken heeft. Maar mocht hij hem ook verlossen van zichzelf. Opdat hij een getuige zou mogen zijn van u den Heere. Want Heere, daarvoor zijn we toch geschapen. Om uw lof te vertellen. En wat zijn we toch druk met onszelf. Druk met aardse dingen. Druk met business. Dikwijls oneerlijke business. Want Heere, als we onze boekhouding niet voor uw aangezicht kunnen leggen, kunnen we ook niet bestaan. En wie zal bestaan? Maar mochten we verlost worden van dit ene, ja, van onszelf, maar bovenal van de geldgierigheid. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. En wie het ook betreft, dan komen de bittere vruchten van openbaar. En vooral onder het reformatorisch volksdeel. De jacht naar de dollar, naar de euro. O Heere. En we zien het gebeuren. Als de financiële markt instort, dan is ook die afgod weg. En daarvoor kunt gij het wel eens doen. Omdat uw volk en kinderen, zelfs uw knechten, de geldgierigheid tot een wortel van alle kwaad in hun leven hebben, kunt gij om die reden de hele financiële markt laten instorten. Want gij zult geen andere goden hebben nevens mij. O lieve Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Dat genade werkelijk genade zou mogen zijn. Geen besproken genade. Geen georganiseerde genade. Maar genade van bij u vandaan. Vrije, soevereine genade. Opdat we daaruit mochten leven en sterven. Want dat is de enigste troost bij het leven en sterven. Om werkelijk uw eigendom te mogen zijn. O Heere, sla er vanavond nog tot uw eigendom. Verdoem ze door de wet. En spreek ze vrij in Christus Jezus. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, deze avond wensen we de overdenking van de genezing van de Naaman de Syriër te vervolgen, een historie die niet op zichzelf staat, maar waarin de geestelijke lessen ook verklaard liggen en zelfs ook tijdelijke lessen, die we alle nodig hebben op weg en reis naar die ontzaglijke eeuwigheid. En we hebben vanmorgen gedeeltelijk de ellende van Naaman overdacht. En die man die was mij laatst van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En mocht het geweest zijn tot de dood van onze oude mens, want daar gaat het maar om, geliefde. Als we onder het evangelie verkeren, luisteren we niet vrijblijvend. En deze avond wensen we met de hulp des Heren nog een ogenblik daarop door te gaan, ten einde de verlossing van de Aman in het rechte licht te zien en te verklaren. De Aman was dus op aanraden van het Joodse meisje naar Israël op reis gegaan, naar de koning, met een aanbevelingsbrief van koning Ben-Hadad, om van zijn melaatsheid verlost te worden. Ja, mens wil maar verlost worden. Maar het Joodse meisje was niet uitgezonden door een zendingsorganisatie. Hè, niet door Stefanos. Maar naar Syrië meegevoerd. Hè, door de soldaten van de Aman. En zo was dat meisje bij de vrouw van de Aman te werk gesteld. En dat was Gods aanbiddelijke voorzienigheid. Een zending komt niet tot stand hetgeen de kerken organiseren. Nee. Maar hetgeen God doet in zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Op zendingsreis heb ik nooit een agenda kunnen maken, want de weg die de Heere gaat is in geen agenda vast te leggen, mensen. De Heilige Geest is nooit te binden aan het bekrompen verstand van de zendingsorganisaties en de zendingscommissies. En ook niet aan de programma's van de huidige zendelingen. Die ruimschoots hun vakanties plannen en meer in Holland met verlof zitten dan op de zendingsvelden hun plicht waar te nemen als een onnutte dienstknecht, zonder er een cent van in rekening te brengen. Nee, want God zoekt niet de gaven, niet de arbeiders, maar de vrucht. En uw vrucht, kinders heren, worden in mij, zegt de Heere, uw ontfermer, gevonden. Dus, dat Joodse meisje wordt als een middel gebruikt om de Aman en zijn helpers in beweging te zetten richting het Joodse land. En de Aman was wel een strijdbare held, geliefde, maar gans melaats. Die man zat diep in de ellende en dat hoefde geen mens te vertellen, want hij was sneeuwwit van zijn hoofdschedel tot zijn voetzool toe. En dat kon iedereen ook aan hem zien. Daar liep die man niet mee te koop. Je hebt van die mensen die met de ellende te koop zijn, te koop lopen. En ook al denken dat ze daarmee op een soort sport van de geestelijke ladder staan. Maar geliefde, Naaman zat midden in zijn ellende. En dat was een man die verlost moest worden. En aan de verlossing in Christus gaat altijd ellendekennis vooraf. Ellendekennis kun je niet leren. Dat moet ons geopenbaard worden, aangezegd worden. Zodat we ons aangeboren aangezicht zien in de spiegel der wet, opdat we zouden zien hoe groot onze zonden en ellende zijn. Want als we daar niet van overtuigd worden, geliefde, waarvan zouden we dan verlost moeten worden? God maakt de verlossing noodzakelijk door onze zonden te openbaren, als een hemelhoge schuld voor God. En geliefde, dat zijn maar niet een paar zonden, want we zijn zonde geworden. Sinds onze val in paradijs, daar zijn we één brok zonde geworden. Nou, hoe mooi dan van jezelf verlost worden, dat is de vraag. En Naaman was een heiden, en je moet er een heiden voor zijn om voor de zaligheid in aanmerking te komen, geliefde. En alle uitverkorenen zijn heidenen voor hun bekering. En na hun bekering blijven ze het bij de inleving. De tegenwoordige Godgeleerdheid die zegt, je moet je best doen om zalig te worden. Nou, je zou er toch medelijden mee krijgen. Die mensen moeten werken, maar Gods volk wordt gerechtvaardigd zonder te werken. En dat door het geloof. Moet je dan onverschillig staan tegenover je zaligheid? Dat moet niet, geliefde. We zijn van nature onverschillig. Met al onze goddeloze vroomheid. En dat bewijst Gods woord zelf. Ik bid u van Christus wegen, beleid uw aangeboren onverschilligheid voor God en laat u met God verzoenen. Maar ondertussen verkeerde Naaman nog steeds in zijn ellende door eigen schuld. Naaman was wel een zondaar, maar nog geen schuldenaar. Die man die was al wit vanwege de melaatsheid En die was nog ook eens een keer witheid geworden van de prediking van het evangelie, hè, van dat recept wat Gehazi hem gaf. Maar weet u wat ik, wat Naaman gedacht heeft en misschien wel gezegd heeft, als ik zo zalig moet worden, dan wil ik in de hemel niet wezen. Geef mij maar Amsterdam en voor de rest hou ik het voor gezien. Nou, u zegt, maar zo erg is het met mij niet gesteld. Nou, geliefde, dan bent u juist te beklagen, want was het maar zo hopeloos met u gesteld als Naaman de Syriër, want dan was er nog Doenan. Nog Doenan, die man was toch voor eeuwig verloren? Ja, ja, dat is waar. Maar dan pas is er nog Doenan. Want God zoekt alleen het verlorene. En daartoe heeft hij zijn zoon gezonden, namelijk om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. U zegt, ja, maar ik ben een net kerkmens en ik doe geen vlieg kwaad. En ik ben nog nooit in aanraking geweest met de politie. Nou, dat is prachtig, maar te kort voor de eeuwigheid, geliefde. Want als u te maken met, krijgt met de geestelijke politie, dat is de wet. Die zal tot u zeggen, ik ben de geestelijke politie en ik arresteer alleen goede, beste en brave mensen zoals u. Dan weet je wat de wet zegt, de geestelijke politie? Dan bent u mijn arrestant en ik werp u in de gevangenis omdat u zo'n brave Hendrik bent. Dat zou eens een wonder wezen, geliefde. De geestelijke politie zegt, u vindt uzelf te goed voor de hel. Maar dan weet u niet dat u geen enkel recht hebt op leven, laat staan op eeuwig leven. En als aanklager leidt de geestelijke politie mensen op tot de kennis der verdoemenis. De geestelijke politie, die houdt er alleen maar hellelingen en verdoemelingen op na. Om ze na een rechtvaardig proces te werpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Maar af en toe, en dat gaat door een rechtszitting. Maar af en toe verschijnt er een koning op die rechtszitting. Om een stel van die verdoemelingen vrij te kopen. En dan maakt de geestelijke politie, die maakt dan de rekening op. Die koning met zijn eigen bloed ondertekent. En met die ondertekende rekening, daar is die geestelijke politie volkomen tevreden mee. Want één helleling levert zo'n hoge prijs op, dat die koning op grond van die prijs, en dat die koning op grond van die prijs zo'n verdoemeling vrijspreekt van schuld en straf. Maar geliefde, we worden niet direct vrijgesproken, want we zullen eerst een tijdje moeten zitten en of het de rechter behaagt u op te roepen om voor de rechtbank te verschijnen, dat zou eens een wonder zijn. En dan zegt de geestelijke politie, ik zal u verzekeren dan dat dan uw lot niet benijdenswaardig is. Alleen als u zich des doods schuldig verklaart, dan kan het gebeuren dat die koning voor u tussen beiden treedt. Maar voor mensen die zichzelf eruit willen redden, daar heeft die geestelijke politie geen enkele hoop voor. De koning wil namelijk alles voor u doen of niks. En anders gaat u de dodencel in, want de geestelijke politie zegt, ik heb nog hoop, nog genade voor u. En dan gaat u elke dag op de pijnbank. Want die geestelijke politie moet een geldige aanklacht tonen voor de rechter. En weet u wat die geestelijke politie ten slotte zegt? Mocht u een vroegtijdige dood sterven, dan werp ik u voor de voeten van de koning, want met lijken weet ik geen raad. Geliefde, als je aan de wet der wet mag sterven, dan weet de wet geen raad meer met u. En dat zijn voorwerpen van Gods genade. En weet u ervan, om door de wet der wet te sterven, om als een dode tot leven verwekt te worden? Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. U zegt, hoe diep moet het dan gaan om met God verzoend te worden? Nou, dat is geen rekensom. Maar zo diep dat u uzelf verliest in de handen van een rechtvaardig God, op genade of ongenade. Want geliefde, anders is het evangelie nooit onvoorwaardelijk. En daarin moet u niet vertrouwen op smansbenen, want de barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed, maar val uw rechter te voet onvoorwaardelijk, zoals u bent, als een goddeloze, die maar één recht heeft, de welverdiende straf. En voor de zulke geliefde is het evangelie van vrije genade zo ruim. Ja, het evangelie is zo ruim dat de grootste der zondaren er ruim bij kan. Maar voor mensen die menen al bekeerd te zijn voordat ze het zijn, daar heb ik geen hoop. Daar heb ik geen hoop voor. En ook niet voor het publieke, hè, voor het publiek. En voor het publiek dat wel zwaar praat, maar nooit tot de kennis der waarheid komt. Want Gods volk is geen zwaar volk. Zo licht als hap. Maar Jezus' juk is zacht en zijn last licht. En als de Heere zich nieuwelings aan hen openbaart, dan zingen zij in God verblijd en hem gewijd van zere wegen. En als je echt van God bekeerd bent, geliefde, dan roem je alleen in de gerechtigheid van Christus. En als je dat mag beoefenen, dan is zo ongeveer het moment aangebroken waarop u uw uitwerping buiten de legerplaats kunt verwachten, volgens de Heere. Want een dienstknecht is nu eenmaal niet meerder dan zijn Heer. Nou, Naaman die was zover nog niet. En dat wenste die ook niet. Hij weigerde zijn vonnis te eigenen, te aanvaarden. Laat staan de aangeboden verlossing te aanvaarden. Want Gehazi had gezegd, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. En toen had Naaman de leidsels erop gelegd. Hij zegt, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. Maar Christus stond als het ware bij de oever van de Jordaan en zei tot Naaman, Naaman, geef mij uw melaatsheid, dan zal ik u mijn gerechtigheid geven. Geef mij uw zonde, want ik ben tot zonde gemaakt in plaats van mijn volk. Maar Naaman was liever niet genezen dan 7 keer onder te gaan in die dorre doodsjordaan. Liever zijn leven nog wel rekken dan een voorspoedige dood te sterven in de Jordaan. He, maar dan komt er plotseling verandering in de situatie. Er komen een stel evangelisten aansnellen. En weet u wat ze zeggen? Vader, vader. Als de profeet gezegd had $10.000 neer te tellen voor uw genezing, dan had u het zeker gedaan. Maar nu hij gezegd heeft, was u 7 keer in de Jordaan, nu weigert u. Vader, u hebt er niks bij te verliezen, want verloren is het toch al. Merk toch op welk antwoord God u gaf door de mond van die profetenknecht. Zou hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Nou, dat zijn nog eens goede evangelisten, die lijfwachten van Naaman. Die hebben hun meester over voor spoedige geestelijke dood. Omdat zij geloofden dat daar in het leven lag. Nee, zegt het godsdienstige peloton in onze dagen, je moet doen wat je kunt en God bidden dat hij doet wat je niet kunt. He? Dus doe je best en God doet de rest. En volgens zeggen moeten we er alles aan doen om onze zonden oprecht te betreuren en te belijden en vertrouwensvol in Jezus Christus kwijt te raken. Nou, ik moet u zeggen dat ik in mijn eertijds wel eens een poging gewaagd heb om mijn zonde oprecht te betreuren. Maar de wet liet mij zien dat al mijn vermeende oprechtheid een wegwerpelijk kleed was. En weet je wat ik toen gewaar werd na al die wettische pogingen? Hetgeen in Gods woord geschreven staat, namelijk doe dat getier maar voor mijn aangezicht weg. En weet je wat ik toen geleerd heb, geliefde? Dat het de theologie van de duivel is om een onbekeerd mens oprecht over zijn zonde te laten treuren. Het gaat in het stuk der ellende niet om oprechte zondekennis, maar om erachter te komen hoe groot onze zonde en ellende is, opdat je als een verloren zondaar openbaar zou komen. Oprechte zondekennis krijg je pas in het stuk der dankbaarheid. Maar de wet leer je geen oprechte zondekennis, maar stelt al je heimelijke zonde in het licht van Gods aangezicht. Feitelijk. Dan leest de griffier je vonnis voor, of je het gelooft of niet. Dat is feitelijk. We gaan hier over de oprechtheid van de veroordeelde. Als je vonnis uitgesproken wordt, geliefde, in de goddelijke rechtbank, of je dat nou aanvaardt of niet, je bent veroordeeld. Klaar. En als dat gebeurt, dan ben je uitgepraat en dan weet je wie je bent. Namelijk een snootrebel die niks verdient dan hel. Dat zijn geen oprechte zondaars, maar helwaardige zondaars. God rechtvaardigt geen oprechte zielen, maar goddelozen. Die God rechtvaardigen in hun welverdiende straf met een schreeuw om genade. En geven de Heere die ontdekking in ons midden en in ons aller hart en leven. Opdat we het leven niet meer in eigen hand zouden kunnen houden. Maar door de nood gedreven tot de koning zouden uitgaan. Want het is beter te sterven aan zijn gezegende voeten. Als een helwaardige zondaar. Dan nog één seconde vermaak te hebben in de zonde en in de wereld. Ik las een jeugdblad, de Kattengezant. Las ik eens een artikel over zondekennis. En de redacteur van dat blad schreef daarin als volgt aan een jeugdige lezer. Wil gij zondekennis krijgen, studeer dan in de wet van God. Nou, we zullen deze vraag eens aan Paulus voorleggen. Paulus, kom eens naar voren en vertel de gemeente eens hoe u aan rechte zondekennis bent gekomen. En Paulus komt naar voren, gaat u zitten. En wel, zegt Paulus, niet toen ik de wet bestudeerde in mijn eertijds aan de voeten van Gamaliel heb ik zondekennis gekregen. Ik kende de wet der 10 geboden uit mijn hoofd als geen ander en ik leefde naar de wet onberispelijk. Ik wedijverde met het keurkorps Farizeeërs als een dwaas over de rechter der wet en als een bezetene vervolgde ik degene die niet onder de wet waren maar onder de genade. En ik dacht met mijn ijver goden een welgevallige dienst te doen, maar toen de wet inkwam door de Heilige Geest, waar ik nooit om gevraagd heb, toen pas werden mijn zonden wederlevend. Toen wist ik pas wat zondige was. Ik heb toen gezien dat met al mijn studeren in de wet Gods, ik zonder de wet leefde. Want zonder de wet zo leefde ik eertijds. En ik dacht een vriend van God te zijn. Ik dacht zijn wil te doen. Maar de wet legde heel mijn vijandige bestaan voor God bloot. En ik werd met heel de wereld voor God verdoemelijk. De wet zette het zwaard van Gods gerechtigheid op mijn dodelijk vijandige hart. En toen ben ik gestorven. O stonde van het gericht, o dodelijk tijdsgewricht. Toen heeft het Gode beliefd zijn zoon in mij te openbaren. En toen had ik niet alleen zondekennis, maar ook zondepraktijk. Ik was geen zondaar omdat ik zonde had bedreven, maar omdat ik als een zondaar geboren ben, dus als een dus de vrome zonde in de praktijk uitleefde. Dus als de wet inkomt, dan word je niet die je was, maar die je bent. En die je zal blijven tot je dood toe. En nadat God in Christus mij gered had in het vonnis der wet, zegt Paulus, ben ik tot de ontdekking gekomen dat ik totaal vleeselijk ben. Verkocht onder de zonde. Ik was vleeselijk, ik ben vleeselijk en ik blijf vleeselijk tot mijn laatste snik. Maar God zij dank die mij de overwinning gegeven heeft door Jezus Christus onze Heer. Dat zei ze. Nou, dank u wel Paulus voor uw getuigenis. U kunt nu weer gaan zitten. Heeft u het gehoord, gemeente? Paulus spreekt niet het middel, maar de middelaar. En als u nu wilt zeggen dat ik aan inlegkunde doe, moet u zelf maar blij maken met letterkundige zondekennis. Maar dan geef ik u toch een Bijbelse waarschuwing. De oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon is met al zijn goede werken, met al zijn Bijbelkennis, met al zijn smart over de zonde, met al zijn vermeende ijver voor de wet, met al zijn goede werken voor eeuwig verloren gegaan. Omdat hij weigerde in te gaan om gemeenschap te hebben met zijn jongste broer, de verloren zoon, die door de vader geliefd, gemijnd en bekleed is geworden met het kleed van de gerechtigheid van Christus. En die oudste zoon had aan dat kleed geen behoefte. Hij was al rechtvaardig in eigen oog. Nou jeugd, je kunt beter in het café zitten dan met wettische ijver menen een stap te zetten in de richting van je zaligheid. En o, wat worden er miljoenen zielen betoverd en misleid door een vervloekte leer om door je best te doen te menen tot het leven te kunnen geraken. Ja, dat is de coöperatietheologie van het reformatorische gemene best. Maar geliefde, elk mens van nature doet zijn uiterste best om verloren te gaan. Omdat we het zijn. En wat we zijn, doen we. En zo openbaart de wet Gods ons bestaan. We worden geen dieven omdat we stelen. Maar we zijn dieven en daarom stelen we. We zijn moordenaars en daarom vermoorden we elkaar. Dat is de spiegel van ieder gebod. En ik zal u zeggen, geliefde, dat als de wet inkomt, dat al uw dogmatische kennis in de brand gaat, al je lieve bevindingen, je gehele bestaan. Want al die ijver, zegt Paulus, en al die inbeelding is zonder verstand. Ook na ontvangen genade hebben wij van de wet geen verstand. Dan door de Heilige Geest, want de wet is geestelijk. En dat kan er maar één zijn hoor. Als de wet geestelijk is, dan ben ik het niet. Maar Paulus zegt, omdat de wet geestelijk, ben ik vleeselijk. Een Gods volk is een volk dat leeft door de geest en niet door denken of doen. Zonder de Heilige Geest kunnen we niet eens een goede gedachte van God denken, geliefde. En zelfs de nieuwe mens in Christus is volslagen lijdelijk zonder de invloeden van de Heilige Geest. Maar als je denkt onmisbaar te zijn in het koninkrijk der hemelen, dan zegt God je rustig een jaar of wat als een passieve hark in de hoek. En je kunt je dan in 1000 bochten wringen, maar God komt zonder u en mij ook eens een neer. En het is trouwens de meest vruchtbare gang in het leven der genade om als een vervloekte vijgenboom in te leven. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Want als wij menen ons best te doen voor God, dan zijn we een stank in zijn neusgaten. En de wet, als de wet in komt, dan legt hij al die ijver in de as. Hè? Dus ook na ontvangen genade. Want die geest van die rijke jongeling, die komt soms ook op na ontvangen genade. Dan moet je nog een slag van de wet krijgen. Dan je sterft aan je eigen gerechtigheid. Sommigen preken de heiligmaking op een wijze alsof Gods kinderen pilaarheiligen zijn. En de wet doen uit dankbaarheid, onberispelijk. Nou, onberispelijk was Paulus, Saulus, hè, ook eens in eertijds. Maar hij was een felle vervolger van de kerken Gods. Dat is nog niet veranderd, hoor. Want de kerk, de kerkleiding, dat zijn bijna allemaal mensen die goede gedachten hebben over zichzelf. Maar niet met de mond natuurlijk. Maar iemand kan onberispelijk leven voor de buitenwacht en nochtans een blakende vijand zijn van Christus en vrije genade. Jacobus zegt, indien iemand van u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. En daar doen we niks vanaf voor geliefden. Maar zal ik je zo zeggen, dan had Paulus ook een ijdel godsdienst. Als hij driftig tegen Ananias de hoge priester uitvalt, weet je wat hij zegt? God zal u slagen, witte wand. Zit gij ook om mij te oordelen naar de wet? En beveelt gij tegen de wet dat men mij zou slaan? Ijdele godsdienst. Maar het was wel waar wat Paulus zei. Maar hij zei het te driftig. Hij zei het driftig. Ijdele godsdienst. En hetzelfde geldt voor de verbittering tussen Paulus en Barnabas. Als de wet zegt dat overspelers, hoereerders, lasteraars enzovoort het koninkrijk Gods niet zullen beërven, waar zouden Abraham, Noach, Simson, David, Salomo, Zacharias, Petrus dan toch heen gereisd zijn? Want ze waren alle overtreders der wet na ontvangen genade. En Zacharias' leven was onberispelijk, maar als hij de boodschap van de engel ontvangt omtrent de geboorte van de voorloper des Heren, is hij een en al ongeloof. Dus die man die heeft de dood moeten schrijven op al zijn onberispelijkheid. En David was nog wel een moordenaar van het ergste soort. Niet per ongeluk, maar expres. En toch was en bleef David de man naar Gods hart. En gij die de wet stelt als uw regel des levens, zeg maar eens, waar zijn al die mensen heen gereisd? Hmm? was in zijn Springfort, toen preekte die dominee daar ter plekke over Noach. Ja. Hij preekte de gerechtigheid van Noach en we moesten Noach allemaal als een voorbeeld navolgen. Noach was zo'n rechtvaardige man, zei hij. En toen de preek was afgelopen, bond de Heer het op mijn hart om naar de consistorie te gaan. En om daar de waarheid te vertellen. Dus ik naar de consistorie, want er bleef voor mij geen andere weg meer over. En ik zeg tegen die dominee en tegen heel de kerkenraad, u hebt vanavond heb u de gerechtigheid van Noach gepredikt, om als een voorbeeld na te doen. Maar als ik Noach moet nadoen, leg ik vanavond nog spiernakend en stomdronken in de tuin. Ik zeg, u had de gerechtigheid van Christus moeten preken. Ja. En toen stond het godsdienstige porseleinen wagentje ineens stil. Mensen, kerkraad zat met stomheid geslagen. En dominee wist niet meer wat hij zeggen moest. Geliefde, de wet laat zich niet met het evangelie vermengen. De wet is absoluut in haar veroordeling. En daarentegen is het evangelie absoluut in haar vrijspraak. Voor degene die zich door het vonnis der wet ten dode gedoemd weten. En dat was ook daar moest Noach het van hebben. Van de absolute vrijspraak. Voor degene die zich door het vonnis der wet ten dode gedoemd wisten. Daar hebben alle Bijbelheiligen waren daar afhankelijk van. Geen gerechtigheid van de Bijbelheiligen. Daar kom je mee om. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Christus is niet alleen de vervuller der wet, maar hij is ook Heer van de wet. Christus staat boven de wet. Niet om die teniet te doen, maar om met zijn offerande de vloek der wet weg te nemen. En de wet haar gezag te ontnemen over de vrijgekochte kinderen Sions door te betalen tot de laatste titel aan jou te doen. Want er wordt van de wet niks te niet gedaan. Hoor. Christus heeft die volkomen vervuld. En dus de wet schittert in Christus, hè, want hij draagt vaders heilige wet in het binnenst van zijn ingewanten. En de offerande van Christus overtreft het vloekvonnis der wet. Het gezag der wet is aan de zoon overgedragen. Het oordeel is de zoon gegeven. En hoe oordeelt de zoon? Nou, wel al degenen die onder de wet leven en sterven, zullen door de wet geoordeeld worden. En dat is voor de zulke dan voor eeuwig verloren. Als hij onder de wet sterft, dan ga je voor eeuwig verloren. Maar al degenen die van Christus zijn, die worden geoordeeld op grond van het evangelie. Hè? Dat is de volmaakte wet der vrijheid. En op het apostelconvent in Handelingen 15 heeft Petrus de secte der gelovige fariseeën, die de onderhouding van de wet van Mozes, de besnijdenis, verplicht stelde voor de gelovigen, op een niet mis te verstaande wijze de wacht aangezet. Nu dan, wat verzoek gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, terwijl ik nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Kunt u lezen in Handelingen 15. De fariseïsche secte wilde vasthouden aan de wet van Mozes om door werken zalig te worden. Ze hadden wel genade in de mond. Maar ze wilden de wet doen om heilig te leven. Ze stelden de wet van Mozes als regel des levens voor de gelovigen. De apostelen hebben deze wettische geesten bij monden van Petrus ontmaskerd. En wederstaan. De bekeerde heidenen werd geen andere last opgelegd dan deze, namelijk dat zij zich zouden onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van hoererij en van het verstikte en van het bloed. En op het apostelconvent werden de voorlopige vermaningen vastgesteld voor de pas bekeerde heidenen, maar hun werd geen mozaïsche last opgelegd. De heidenen waren niet bij de christelijke leer opgevoed, niet bij de ceremoniële wetgeving. Dus waren de afspraken noodzakelijk om de apostolische leer niet in diskrediet te brengen. Dat betekent dus niet dat de bekeerde heidenen hun afgoderij aan de hand mochten houden. Nee, het geloof doet de wet niet teniet, bij wijze. Maar in de tijd van de handelingen was het Nieuwe Testament nog niet geschreven. En daarin is de geïnspireerde leer van Christus definitief vastgelegd. He, als een nieuwtestamentische regel voor de gelovigen. De wet is alleen de ongelovigen gezet. He, inclusief het daaraan verbonden vloekvonnis. En voor de geroepen heiligen functioneert de wet alleen tot ontdekking van alles wat Christus niet is. Opdat ze meer en meer hun verdorven vlees leren kennen. Dat is de reden dat ook de opstellers van de Heidelbergse catechismus de wet in het stuk de dankbaarheid hebben geplaatst. Om het doen der wet af te sterven. Ik zeg het verkeerd hoor. Ik zeg het helemaal verkeerd. Om te sterven aan de werk. Om te sterven. Aan het lichaam der zonde. Niet om de wet te doen. Ja. Gods volk doet de wet hoor. Maar niet door het doen. Door het geloof. Omdat God de Vader zijn volk heiligt op grond van Christus voorbedding, sterft Gods volk dagelijks aan het doen der wet. He, opdat ze overeenkomstig al de geboden Gods beginnen te wandelen door het geloof in Christus. He, maar weet je wat nou zo typerend is? Dat als Gods volk zondigt, dan wandelt zij niet recht naar het evangelie. En die smart gaat veel dieper dan de zonde tegen de wet. Hè? Zondigen tegen de liefde is erger dan de dood. Dan krijg je zo'n smart, jongen. Het geloof is niet in strijd met de wet. Het is er volledig mee in overeenstemming. Het geloof heeft echter geen relatie met de wet. Het geloof omhelst Christus, niet Mozes. En Gods kinderen kijken dus niet met één oog naar Mozes en met de andere naar Christus. En daar word je scheel van, dat is de schele godsdienst. Die kunnen met één oog naar Mozes kijken, met andere oog naar Christus. Dat is de schele godsdienst. En de kerk maar heeft maar één voorwerp des geloofs. Eén man, dat is Christus. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Was daar de wet niet meer? Ja, in Christus. En de wet... Enkel de wet genomen blijft de bediening des doods, hè, ook in het leven de dankbaarheid. Hoewel Christus de prikkel des doods voor zijn kerk eruit gehaald heeft met zijn zelfs offeranden. En dan geldt het, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods? De duivel? Dat probeert hij. Maar die van Christus zijn als een vuurbrand uit het vuur gerukt. En ook al bevuilen ze keer op keer hun klederen, dat zien we duidelijk bij de hoge priester in Zacharië 3, kun je dat lezen. De levende kerk ontvangt vergeving der zonde voor eens en voor altijd. En in het leven der heiligmaking ontvangen ze keer op keer wisselklederen. Dat wil Zacharië 3 ons leren. Als Jozua voor de engel God staat en de Satan aan zijn rechterhand. Dan ontvangt hij weer nieuwe wisselklederen. Omdat zijn klederen bevuild worden. En de meest schrikkelijke zonde van de Bijbelheiligen... zijn verzoend door het bloed des lams voor verleden, heden en toekomst. En dan moet u kinderseren of u het gelooft of niet, uw laatste zonde nog zondigen, want er is voor betaald. Dat is geen antinomianisme. Ja, Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. En die het niet verstaan, die gaan ermee aan het lasteren. Die maken Gods volk verdacht. Paulus is altijd verdacht gehouden door de bekeerde Joden. Want ze zeggen, die man die doet de wetten niet. Eigenlijk is de theologie van Paulus nooit verstaan. Door de enkeling. En daarom heeft de reformatie nooit een zomer gehad. Het is allemaal alleen een lente. Dat is allemaal doodgebloeid. Die mensen die net na de reformatie zijn de remonstranten. Die zijn bestreden in de symptomen. Maar nooit in de wortel aangepakt. Anders had er geen remonstrant meer bestaan. Maar die volkomen offeranden van Christus. Dat verheerlijkt alleen genade. Dat verheerlijkt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want Paulus zegt, zullen wij dan zondigen opdat de genade te meerder worden? Dat ze verre. Die dat beweren, verstaan hetgeen wat gezegd is, daar verstaan ze niks van. Dus degene die menen een voorbeeld te zijn in heiligheid, weten ze niet dat ze een pestwalm zijn voor hun omgeving en een stank in de neusgaten Gods. Maar weet je wat het leven van Gods kinderen kenmerkt? Hoe heiliger, hoe onheiliger. En zelfs de evangelische voorschriften doen de geroepen heiligen keer op keer met een verbrijzeld hart belanden aan de voet van het kruis. Om het wederom uit de mond der waarheid te horen, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd, zijt niet verzaakt. Mijn geliefde, de meest gevorderden in de genade komen met al hun doen keer op keer in de dood uit, omdat hun beste werken met zonde bevlekt zijn. Dus wij prediken u niet de bekeerde mens met zijn tekortkomingen, want daarmee zal de hel gevuld zijn. Gods volk is geen volk met tekortkomingen. Ze zijn volslagen vleeselijk, volkomen zondeloos in Christus. Volslagen goddeloos en volkomen zondeloos. Dat zijn de geroepen heiligen. Die zijn volmaakt in de volmaakt en tegelijk volstrekt goddeloos. En daarom zegt Paulus, ik ben vleeselijk. En daarin lag zijn kracht. Daarin wordt genade verheerlijk. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En dan roemt hij het uit. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En zo kan God in Christus met u handelen. En zo doet hij het werk der zaligheid alleen. Ook in het leven der heiligmaking. En als het anders is, dan bedriegt hij uw ziel en anderen voor een eeuwigheid. Er is een volkomen zaligheid voor een volkomen verloren zondaar. En dat feit wordt alleen maar bevestigd juist na ontvangen genade. Er is geen andere evangelie. Dat is het evangelie van vrije genade. Een hoop mensen die hebben Christus alleen nodig voor de verlossing en in de heiligmaking gaan ze aan de slag. Dan bedrieg je eigen voor de eeuwigheid. En dan mag je wel eens nakijken of je echt door Christus verlost bent. Geloof er niks van. Als je dat volhoudt, dan geloof ik niks van. Gods volk moet leven van het blijvende offer, van het altijd eeuwig blijvende geldende offer van Christus. En dat is een volk, dat is een geheiligd volk met een verzondigd leven. En de rest doe je maar in de kliko. En als er zijn die beweren dat wij de wet te niet doen in het leven der heiligmaking, die doen zichzelf de strop om de hals, want dat volk dat der wet gestorven is, dat is namelijk ook der zonde gestorven. Die hebben hun Gods volk heeft het leven niet meer in de zonde. Niet meer een vermaak. Absoluut niet. Ze haten zelfs de rok die van het vlees bevlekt is. He, dat volk heeft een leven der dankbaarheid in en door Christus. Niet door doen. Maar door elke dag overgegeven te worden in de dood van Christus. Opdat Christus heersen in onsterfelijke lichamen. En daarin doet de mens niet meer mee. Nog in ons doen, nog in ons nalaten, want de wet is in één woord vervat, namelijk de liefde. En de liefde is de vervulling der wet. Kun je niks voor rekenen hoor? Kun je voor de liefde wat rekenen? Kun je daarvoor een penning in rekening brengen? Dan is het geen liefde. Dan is het geen ware liefde. Zeg je tegen je vrouw, nou vrouw, omdat ik jou zo lief heb, moet je me $20 betalen? Zeg je dat? Maar je moet maar opletten, geliefde. Dat al die mensen die met de dankbaarheid beginnen, die overlopen van dankbaarheid, dat zijn farizeeërs. Die farizeeën zegt, oh God, ik dank u dat ik niet ben gelijk die en die. Nooit er ellende in geleefd. Nooit de verlossing meegemaakt. Die mensen beginnen met de dankbaarheid. Die lopen over van de dankbaarheid. Maar zonder de ware liefde, zonder de liefde van Christus, is onze religie van nul en geen allerlei waarde. Al zouden we ons lichaam overgeven tot verbranding. En we hadden de liefde niet, zou die verbranding alleen maar een voorportaal van de hel zijn. En de liefde uit God steelt niet, moordt niet, scheldt niet, lastert niet. Hoor je het? Met de ware liefde, daar is de wet volmaakt tevreden mee. Dat is niet mijn liefde. Dat is niet uw liefde. Dat is de liefde van Christus. En in de volmaakte liefde is ook geen vrees. Hè? Want die vrees is een waarde zegelijk. Nou, daar heb je nou wat volop. Ja. Want je wordt niet door de liefde gerechtvaardigd, maar door het geloof. Ja, je kunt ook niet helpen, mens. En dat zullen al Gods kinderen beamen. Hè? Dat ze een waarde zegelijk zijn, omdat ze maar al te vaak zijn die ze niet behoren te zijn. En dat is nou het evangelie van vrije genade, geliefde. Gerechtvaardigd door het geloof. Dus dat is geen werk. Het geloof is geen werk. En die het geloof preken als een Christus, die preken het geloof als een werk. Daar mag ik niks van hebben. Het is eerst Christus. Christus spreekt vrij. En daarom gelooft de kerk. Dat is het evangelie. En Paulus vervloekt een ieder, ja zelfs een engel uit de hemel, als men deze leer van vrije genade anders zou verkondigen dan hij verkondigd heeft. En een ieder ziet maar toe, en die meent te staan ziet toe dat hij niet vallen. Maar het zou wel eens nuttig en profijtelijk kunnen zijn voor al die heiligheidsdrijvers in onze dagen om in de zonde van het zevende gebod te vallen, publiek, om dan openbaar te schande worden gesteld om vervolgens als een aangaan rechtvaardig gestenigd te worden, opdat de zulke voor eens en voor altijd zouden verstaan dat er alleen een dal Achor, een deur der hopen is, en blijft voor goddeloze monsters, voor gans melaatse zondaren, opdat de zulke voor eens en voor altijd van zich af zouden wijzen, Jezus alleen, Jezus geheel, Jezus alles. Amen. En ja, dan zijn we aangekomen tot ons tweede punt, de verlossing van Naaman. Die man die hebben we wel lang wat laten wachten, maar dat moest toch allemaal een keer gezegd worden. En nadat de knechten van Naaman de Syriër hun meester op de woorden van de profeet gewezen hebben, wordt Naaman in de dadelijkheid overgebogen om te willen wat God wil. En ziet u dat hij nooit de middelen der genade moet verachten? Want Naaman die wordt middelijk overgebogen door het getuigenis van zijn knechten. Niet omdat die knechten dat zo goed zeiden. Maar omdat de Heere erin mee kwam. En die Syrische veldoverste glijdt van zijn paard en dompelt zich in het water van de Jordaan. Wat Gehazi niet kon bewerken, wordt bereikt door het getuigenis van Naamans eigen knechten onder de bediening des geestes. En de Heere bedient zich dikwijls door de meest onnutte dienstknechten. En ze zeggen, vader, het is u niet te veel om 500.000 uit te keren voor uw gezondheid. Waarom slaat u dan geen acht op de gratis behandeling op last van de profeet? Maar weet u wat vrije genade zo verachtelijk maakt voor het vleesgeliefde? Dat het gratis is. Mens wil van vrije genade niet leven. Op de markt van vrije genade is genade vrij en gratis te verkrijgen. Ik zeg het verkeerd. Op de markt van vrije genade is genade gratis te verkrijgen omdat het onbetaalbaar is. Want het is verworven door de hoogste prijs van Christus bloed. Onbetaalbaar. Daarom is het gratis. En vandaar dat de marktkraam van vrije genade doorgaans alleen door hoeren en tollenaren bezocht worden. Want de grote rest wil en zal het betalen. Maar vrije genade is onbetaalbaar. En er is dus geen prijs wat met de waarde van vrije genade overeenkomt. De prijs voor vrije genade is betaald met de hoogste prijs van Christus bloed. En daar kan geen nagelstrap bij. Vrije genade is gratis omdat het onbetaalbaar is. En daarom wordt er gezegd, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, zonder geld. Zonder prijs. Wijn en melk. En mijn geliefde Naaman, Syriër, was op sterven na dood. Die man koos dus eieren voor zijn geld. En laat zich in het water van de Jordaan zakken. Er was voor hem geen andere weg dan zich te laten dompelen in de dood van Christus. En als hij daarvoor staat, geliefde, dan laat de Heilige Geest je geen keuzes meer. Nee. Nee, dan is het zalig verloren gaan. Moet je niet gering over denken. Want als het zover gekomen is, dan heeft de zonder geen wil meer. En dan gaat hij willen wat God wil. En de Heere zal zich een gewillig volk overhouden in de dag van zijn heerkracht. Dat betekent dat ook. Nou, daar ging dan die Syrische veldoverste van zijn zetel, om in het Jordaanwater ten onder te gaan. Nou, toen hij weer boven kwam, was er nog niks veranderd. Dat was even meer laatst als tevoren. Ja, je hebt kerken vol mensen die al bekeerd zijn als ze één keer goed gekerkt hebben. of als ze eens uit volle borst hebben meegezongen. Nou, met die godsdienst was Naama niet gered hoor. Dan ging die voor de tweede keer onder water. En boven gekomen zijnde zal die man het wel op een schreeuwen gezet hebben. Hè? Want zijn huid was nog steeds melaatswit als sneeuw. Niks veranderd nog. En veel mensen leven van bekoring. Omdat ze zoveel indrukken gehad hebben in hun leven. Maar bekoring is nog geen bekering. En als u hier wanhopig van wordt, is deze preek rijkelijk beloond. Hè? Want dat zal toch eens een wonder zijn als een mens alles eens kwam te verliezen. En voor de derde, voor de vierde, voor de vijfde keer ging Naaman ten onder zonder resultaat. Maar het geloof ziet ook niet op de omstandigheden, maar op God, die het bemonden van de profetenknecht gezegd had: ga en was u zevenmaal in de Jordaan en gij zult rein zijn. We zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel uit de 51ste psalm, daarvan het vierde zangvers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans mij laatst, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen, dan sneeuw die vers op de aardrijk nederviel. En wat er verder volgt, in het vierde zangvers van Psalm 51. Zaligmakende geloof in Christus vooraf gaat. Ook in het leven van Naaman de Syriër. En je hebt mensen die leven van een voorzienigheidsgeloof of van een wondergeloof. En je staat er soms versteld van wat die mensen allemaal kunnen opsommen aan wonderen in hun leven. Maar als je dan vraagt aan de zulke wie Christus voor hen is, dan staat de wagen stil. Vele beleiders hebben wel eens een uitredding gehad. Of ze zijn van een ernstige ziekte genezen. Maar geliefde, als Christus de grote afwezige is in die genezing. Ja. En de grond der zaligheid is Jezus Christus en die gekruisigd. En de toepassing, dat is de toerekening van zijn gerechtigheid. En hoe ken je hem? Hoe ken je Christus? Eenvoudig, heel eenvoudig. Als hij zich aan u bekend maakt, aan u openbaart, als uw schuld overnemende borg, waarop het geloof amen zegt. Dan zalig worden. Dat is niet moeilijk, dat is onmogelijk. Maar als het gebeurt, is zo eenvoudig. Dat is de eenvoud van het geloven. Dat is een privilege voor Gods volk. Ik moet zeggen, voor verloren zondaren. Dat is een privilege voor verloren zondaren. Want eenvoudig wil niet zeggen dat geloven makkelijk is. Nee, het is niet makkelijk om te geloven. Het is onmogelijk. En daarom is het eenvoudig als God u doet geloven. En als de Heer overkomt, dan brengt hij alles mee. Gods kind heeft slechts te ontvangen hetgeen hem geschonken wordt. En dat door het geloof. Dus in het kader van de ware bekering dient de eerste onderdompeling van de amen in het water van de Jordaan om te sterven aan al het zienlijke en zinnelijke. De tweede onderdompeling dient om hem te vernederen. De derde keer om er buiten gezet te worden. De vierde keer om de soevereiniteit Gods te billijken. Dan zou die nooit genezen worden. De vijfde keer om te wanhopen aan alles wat Christus niet is. En als die de zesde keer ondergaat. Om de dood van Christus te aanvaarden als zijn dood. En om het hoofd op het blok te leggen. Want God maakt zijn volk onvoorwaardelijk. En de zevende keer om met Christus uit het graf op te staan. En hem te kennen in de kracht van zijn opstanding. Ik leef, toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is de triomf van het geloof. En geliefden die zeven keer ondergaan. Daar zit een volheid. Zeven is het getal van de volheid. Daar zit ook een volheid in het stuk der ellende. Dat moet tot een climax komen. Dat moet tot een oplossing komen. En voor die zondaar in kwestie loopt het in de dood uit. De zesde keer boven. Nee, nog niet gered. Mens moest sterven. En de zevende keer ondergaan. Toen is Naamen dus gestorven. Ik ben door de wet der wet gestorven. Doch ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. In de weg de bekering is er enerlei weg en enerlei gang. Er kan verschil zijn in leiding en omstandigheden. Maar niet in de weg. De waarachtige bekering geschiet door tweeërlei bedieningen, namelijk die van de wet en het evangelie. De een ondervindt meer de bediening des doods dan de ander. Maar waar het de Heilige Geest om gaat en waar hij de zonde brengt, dat is dat onze oude mens sterft. En we als een nieuw schepsel opstaan in en door Christus. En of een ziel daarvoor nu een zevental, die zevental dat is geen rekensom, dat ziet op de volheid van de afsnijding, op de volkomenheid ervan. De mate daarvan, dat is ons terrein niet, dat is Gods terrein, dat is niet voor te schrijven. Boston die leert voor 12 afkappingen, die aan de kennis van Christus vooraf gaan. Maar het criterium voor de wedergeboorte is de dood van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens in de vergeving van al zijn zonden. De eikmeter voor de wedergeboorte is dus het geloof in Christus. En de eikmeter voor het geloof is het gestorven zijn aan de wet. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Dus je kan je geloof toetsen. Gods woord. Je geloof moet je niet in een ander toetsen, een kind van God toetsen. Nee, aan Gods woord. En En de Amen was de zesde keer ondergegaan, maar zonder enig zaligmakend resultaat. Hè? En hij kon zeggen dat hij al heel wat beleefd had. 6 afkappingen. Maar de zevende keer was het raak. En toen viel genade vrij. En sommigen leren dat de wedergeboorte allengskens geschiet. Maar dat leert Gods woord niet om. De wedergeboorte geschiet in een punt des tijds. Net als in de schepping. Toen sprak God: daar zij licht, en er was licht. Op hetzelfde moment. Zo gaat het ook in de herschepping. De ziel wordt in één ogenblik van dood levend gemaakt. Niet bij de eerste afsnijding, ook niet bij de zesde afsnijding. Want eerst moet de woestheid en de ledigheid en de duisternis ingeleefd worden. Van mensen bestaan, zoals ook de aarde woest, duister en ledig was, alvorens God het licht en het leven daarop schiep. Zo gaat het ook in de herschepping. De wedergeboorte is de herschepping van het leven in Christus en dat geschiet in een moment des tijds. Gods volk wordt herschapen uit de dood en dat geschiedde bij Naaman toen hij de zevende keer uit het water opkwam. Toen kwam zijn vlees weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd geheel rein. En dat is nou het type van de wedergeboorte. Als we als een nieuw schepsel in Christus opstaan uit het graf van ons oude adembestaan. Op de vrijsprekende stem van de Zoon van God. En zonder vrijspraak is het geloof van nul en geen waarde. Het minste geloof heeft namelijk een voorwerp. En dat is een vrijsprekend en vrijmakend God in Christus. Dat is geheel naar het woord. Maar tal van dominees in onze dagen leren een geloof zonder vrijmaking. Maar dat is niet het ware geloof. Gods woord leert duidelijk, indien dan de Zoon u zou hebben vrijgemaakt. Hoort u? Zo zult gij waarlijk vrij zijn. Er staat niet indien dan het geloof u zou vrijgemaakt hebben. Dat staat er niet, hoor. Dat is een gevolg van de vrijmaking des Zoons, het geloof. Nou, wat is nou een rechte evangelieprediking? Om de gevangenen te preken loslating. We hebben het opgelezen. En de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in de vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Nou, dus je moet er een gevangene voor zijn om de vrijlating deelachtig te kunnen worden. Dat staat hier. Dat zegt Gods woord. Dat red je niet met een historisch geloof. Dus je moet er een blinde voor zijn om het gezicht te ontvangen. Dat is de rechte evangelieprediking. En in het kader van de wedergeboortegeschiedenis geschiedt dus een godsdaad, een sprake om de ziel vrij te maken uit het diensthuis der zonde. En het geloof krijg je er noodzakelijkerwijs bij. Maar het geloof heeft wel een inhoud, een voorwerp. En dat voorwerp werkt, niet het geloof. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Geliefde, we moeten terug naar het woord. God is het die rechtvaardig maakt, niet het geloof. Hoewel wij door het geloof gerechtvaardigd worden, maar dat is een Joodse manier van spreken. Voor een gerechtvaardige ziel is het zeer eenvoudig om dit te verstaan. God zet de gerechtigheid van Christus op rekening van het geloof. Maar dat doet de gelovige zelf niet. Die het zelf doen, die doen een zelfverlossing, maar die zijn niet gered. En degene die het geloof als een bewegende oorzaak preken van de rechtvaardigmaking zijn rooms. Want niet het geloof, maar God rechtvaardigt de goddeloze. En daarom geloven zij. Op het moment dat de Heere mij rechtvaardigde in Christus was ik volslagen lijdelijk. Want de Heilige Geest deed het werk in mij in de toepassing van de gerechtigheid van Christus. En omdat God me vrijsprak, kon ik niet anders dan geloven. En waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. Goed onthouden. Ja, je vergeet het toch weer. Vraag maar of de Heer het u leren wil. En dat is de reden waarom Paulus de betoverde gelaten toeriep: staat dan in de vrijheid met welk ons Christus vrijgemaakt heeft. Hij zegt niet met welk ons het geloof vrijgemaakt heeft. Zie je nou? Hoor je het nou? Sta dan in de vrijheid met welk ons Christus vrijgemaakt heeft. En word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En dat word je als je het geloof omruilt voor Christus. En als je Christus omruilt voor het geloof. Dan word je met dienstbaarheid bevangen. Dan klinkt dat allemaal gereformeerd. Maar het is zo wettisch als het maar wezen kan. Waarom? Omdat Christus niet meer de bewegende oorzaak is van uw geloof. En ondanks het ongeloof dat Naaman aanvankelijk had, heeft het geloof hem behouden. Op grond van de belofte Gods. Gods volk gelooft op grond van de belofte Gods, toegepast aan het hart. Dat is een geadresseerde belofte. En de stem van de Zoon Gods ten leven is niks anders dan een belofte die in Christus ja en amen is, waarmee Christus zijn volk zalig spreekt en rechtvaardig verklaart. Je wordt niet rechtvaardig gemaakt, maar rechtvaardig verklaard. En weet u waarin de kracht des geloofs gelegen is? Niet zozeer in het ontvangen van een belofte, maar in de omhelzing van de belover, die niet liegen kan. Er zijn veel belijders die zich rijk rekenen met een belofte, maar de kerk zegt het anders. Hè? In God is al mijn heil mijn eer, mijn sterke rots. Ze zeggen niet, in mijn belofte is al mijn heil mijn eer. Daar is het in verklaard, daar is het in uitgedrukt. Maar ze zeggen, in God is al mijn heil mijn eer. Hè? Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd, van zere zegen en van zere wegen. En de kerk, de levende kerk, kijkt zich zalig aan de godderzaligheid. En Gods kinderen kunnen daarvan getuigenis afleggen. Hè? Ze zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat stervelings aan me schende. Dus aan de wedergeboorte geliefde, gaat wel het een en ander vooraf. Hè? Bij de uitverkoren kerk, hè. Zoals we ook typologisch zien bij Naaman. Die man die heeft eerst zijn melaatsheid leren kennen en toen moest hij nog 7 afkappingen ondergaan. Alvorens hij genezen werd van zijn dodelijke kwaal en als een nieuw schepsel verrees uit de doodsjordaan. Dat is geen voorwaarde tot de wedergeboorte, maar dat is Gods manier van handelen in het kader van de wedergeboorte. God maakt eerst plaats voor het evangelie van vrije genade, omdat er in ons hart geen plaats is voor het levende kind geliefde. En daarin lag ook de bediening van Johannes de Doper. Hè? Hij was de voorloper van Christus, de wegbereider. Zijn bediening gaat aan de wedergeboorte vooraf. Maar Johannes was ook een prediker van het evangelie, want hij heeft niet uitsluitend de wet tot verdoemenis gepreekt. Nee. Hij preekte ook de vrijmaking in Christus, hè, voor gebondenen van de Satan. En, dat eeuwige wonder, hè, als er in een verloren ziel door de kracht des Heilige Geestes het verlossende evangeliewoord klinkt, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hè, dus Johannes de Doper heeft ook het evangelie van vrije genade gepredikt. Hè, maar niet zonder de dodende en plaatsmakende bediening van de wet. God de Vader vindt voldoening voor de zondaar in het offer van zijn Zoon en spreekt de ziel vrij. Hè? En dan gaat hij spreken, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u torenen, nog op u schelden zal. Hè, dan staat de ziel verwonderd, dan kan ze het wonder niet op. En dan dreigt ze te bezwijken onder de liefde Gods. En dan komt de eeuwigheid in de tijd. En dan is er geen ongeloof, geen aanvechting, geen twijfel meer mogelijk. He? Omdat de God der zaligheid de ziel zaligt en het recht geeft op het kindschap Gods. En de aanvechten komen wel weer terug. Absoluut. Maar op dat moment wordt de ziel ingeleid in de binnenkamer van de koning. En dan blikt de ziel in het hart van Christus. Dat zalig worden mensen. En dan verlustigt de ziel zich in de God zijn verheuging. He, want zijn maker is een man, Heere der Heer, schaar is zijn naam. En dan krijg je vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En dan krijg je een nieuwe vrouw, dan krijg je een nieuw huis, een nieuwe Bijbel. Dan is alles nieuw voor de ziel. He, dat is herschepping, dat is herschepping. God maakt alle dingen nieuw. En dat leert de ziel, dan leert de ziel alle schade en drek achter. Om de uitnemendheid der kennis van Christus. He. En dan schrijft de ziel de dood op alle liefde, behalve op de liefde van Christus. En dan heigt die ziel om naar huis te gaan, naar het vaderhuis met de vele woningen. Om zich eeuwig in God te vermaken. En dan zegt de psalmist, dan zullen al mijn fonteinen bidden in u zijn. Ja dan. En als de Heere ons de zonde vergeeft, dan komen we van de hel in de hemel. En dan straalt zijn goedheid in Christus ons toe. Ook vanuit de natuur. En dan zingt de ganse schepping het lied van de verloste. En dan zingen de engelen het driewerf heilig voor Gods troon. En hier beneden, hier van binnen. En dan heeft de ziel vrede met de hemel, vrede op aarde. En dan zingt alles tot eer van God. Als het levende kind in de ziel geboren wordt. En dat geschiedde met het heilsfeit van de geboorte van Christus. Maar ook in de herschepping. He? En dan mag ik horen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. En zo dan, indien iemand in Christus is, he, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is een klein beetje nieuw geworden. Nee, geliefde, het is alles nieuw geworden. In Christus is alles nieuw geworden. En alles wat adem heeft, love de Heer. En toen zijn genezing een feit was, ging de Amen de Syrië verheugd naar zijn land terug. Mis. Ja, 9 van de 10 gereinigde Melaatsen gingen naar huis. Hè, om met hun genezing te pronken. Maar er keerde slechts 1 tot zijn weldoener terug. Een Samaritaan. Hè, een heidens veldoverste. Om God voor zulke verlossing hè, de nodige dank te bewijzen. Doch voor ditmaal moeten we het hierbij laten, geliefde. En als de Heer het geeft, zullen we de volgende keer de dankbaarheid van de Amen overdenken. En tevens een ogenblik stilstaan bij het bedrog van Gehazi. Zegene de Heer zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams die heerlijk is. Amen. O lieve Heren, we hebben overdag de verlossing van de Amen. Maar mochten we beleefd hebben onze eigen verlossing. En herleefd hebben. Want daar komt het maar op aan. Van de Amen kunnen we het wel geloven. Heren, maar nou komen we er persoonlijk voor te staan. Ben ik het eigendom van de Heer Jezus geworden. O Heren, wat zou dat toch een eeuwig verwondering baren. En uw volk kan soms het wonder niet op. Ze kunnen het van blijdschap nog maar moeilijk geloven. Dat zo'n monster, zo'n groot beest, zoals Asa. En zo'n dode hond als Mephibozet. Dat gij daarnaar omziet en dat gij het blijft doen. Kan uw volk niet op, kan uw volk niet verstaan. Dat kan alleen bewonderd worden. En Heren, mochten we het bewonderd hebben onder de prediking. En mocht gij het doen bewonderen. Wees dan de naprediker alstublieft. Opdat we het niet, opdat we het zouden herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Heren, want de reine dieren des velds, uw volk herkauwt toch het woord. Dan moest het eerst herkauwen. Om de smaak ervan te ontvangen. Soms drek. Maar het mag ook wel eens zijn na de prediking. Tijdens het herkauwen, tijdens het mediteren. Van hetgeen de geest tot de gemeente gezegd heeft. Dan mogen ze de vreugde ervan smaken. Smaakt en ziet hoe goed de Heer is. Want Heere, gij zijt zo goed, maar wij zijn zo slecht. En als we dat mogen inleven, Heere, ach... Dan blijft er maar 1 roem over in Christus Jezus. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Mocht dat de roemtaal zijn van ons leven. Dat we niet in het geloof roemen, maar in de Heer Jezus alleen. Heer, wees met ons deze week. Wees met deze wereld die ten onder gaat, o Heer. Wees met uw volk, want dat is een hutje in de komkommerhof. In de eenzaamheid dikwijls vertoeft te verkeren. O Heere, zoek ze nog op. Gij weet waar ze zijn. Meestal daar waar de troon des Satans is. De kerken vergaderen zich dood. Maar uw volk weet niet waar ze het zoeken moet. Omdat ze vreemdeling geworden zijn op deze wereld. Maar Heere, bezoek ze nog met uw heil. Bezoek ze nog, Heere, in de eenzaamheid. Bezoek ze nog, Heere. Want gij laat uw volk toch nimmer... In de steek. En gij zijt alle de dagen met ze. En Heer, als we dat nou mogen beoefenen. Als we nou die blijdschap. Of we nou bekeerd zijn. Of we nou de wetenschap hebben. En uw volk heeft er de wetenschap van. Maar van de wetenschap kunnen ze niet leven. Ze wensen in uw nabijheid te verkeren. Altijd maar weer. Heer, want zonder u kunnen we niet leven. Komen we deze wereld niet door. Kunnen we uw naam niet groot maken. Maar mochten we op hem zien. Die de namen des Heren groot gemaakt heeft. In plaats van zijn volk. voor zijn volk. En hij de lofzang gezongen hebbende, o Heere, dat heb gij alleen gedaan, gij hebt alleen de pers getreden, en niemand van de volkeren was met u, ook de discipelen niet. En mochten we daar onze blijdschap en onze roem en onze dankbaarheid alleen in Christus Jezus ontvangen, die biddende en die dankende hoge priester. En dat alleen in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Zingen we tot slot van de 66e psalm, daarvan het 6e en 7e zangvers. Door hoogste arm geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid. En het volgende vers, ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee, uit kooi en stal. Psalm 66 daarvan, het 6e en 7e vers. laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God. U zij alle de eer. Amen.